Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition, de natuurlijke sportvoeding van hoge kwaliteit. Boost your energy met By Nutrition.
Dan het laatste uur, half uur, dan kom ik echt thuis met visioenen van krentenbollen, pannenkoeken,
ja,
ontbijt.
Zeker, alles.
En daarvan dan
weet je hetzelfde
ook
als je met honger naar de Albert Heijn gaat.
Ja, precies.
Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast aflevering 72. Fietsen en eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat eet je voor, tijdens en na de rit? Hoe vind je de balans tussen te veel en te weinig? En wat zijn de beste keuzes? Volg je de toppers en ga je voor maximaal koolhydraten eten? Of zijn er ook andere mogelijkheden? Antwoord op deze vragen krijg je van onze voedingsdeskundige en fietser Ineke Kootstra. Mijn naam is Herman van Tilburg. Heb je vragen, mail ze dan naar podcast@fiets.nl. Veel luisterplezier. Goedemorgen Ineke. Een speciaal welkom voor jou.
Ja,
heel fijn dat je bij ons wilt aanschuiven.
Ja, superleuk.
Wij zien natuurlijk maandelijks jouw antwoord, jouw advies op een voedingsvraag in Fiets Magazine. Maar om gelijk met de deur in huis te vallen. Je bent hier naartoe gekomen en op woensdag fiets je altijd. Wat eet jij dan voor het fietsen?
Nou, voor het fietsen. Ik heb overigens vanochtend niet gefietst,
okay,
moet ik eerlijk bekennen. Dus ik zit hier niet in de beloofde fietskleding, maar gewoon in mijn dagelijkse kloffie. Ja. Maar normaal gesproken, als ik ga fietsen, dan pak ik een ontbijt van volle kwark met wat noten, een paar framboosjes, wat zaadjes, pitjes.
Een goed verantwoord, uitgebalanceerd ontbijt. Ik hoor het al.
Ja, maar vooral heel lekker.
Ja.
Ja.
Je schrijft al voor Fiets Magazine sinds 2001.
Ja, zoiets geloof ik. Ja, al heel lang.
Vertel eens wat meer over je achtergrond.
Nou, ik ben voedingskundige. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Toen heette het nog humane gezondheid. Dat is nu voeding en gezondheid. Dus ik ben voedingskundige. En ja, eigenlijk al vanaf mijn studie begeleid ik sporters. En dat werden steeds interessantere sporters. Ik mocht ook heel vaak meedenken als er echt problemen waren. Dus niet de standaard huistuin- en keukendingen van wat eet ik tijdens een training. Maar vooral ook wat doe ik met die maag-darmklachten.
Ja.
Dat soort dingen. Dus ik heb hele leuke sporters aan tafel gehad. Waar ik nou mee mocht denken van hoe gaan we dit oplossen.
Aan welke sporten heb je de meest warme herinneringen?
Aan de wielrenners.
Ja?
Ja, de duursporters. Ja.
Heb je nog een leuke anekdote om even kort te delen over een wielrenner?
Nou, ik ga geen namen noemen, want dat doe ik
Snap
gewoon
ik.
Niet. Nee, dus, maar ja, het leuke vind ik dat eigenlijk, er is niet één verhaal wat eruit springt. Er zijn wel mensen die eruit springen.
Wij krijgen natuurlijk heel veel vragen ook van onze lezers, gericht aan jou over voeding. Zie je nou ook een verandering daarin in de afgelopen jaren? Welke thema's nou het meeste aan bod komen?
Nou, het blijft altijd de grote vraag, wat moet ik eten tijdens wedstrijden?
Ja, dus wat eet je tijdens, voor, na, wat ik ook al aangaf in mijn intro? Ja.
En dat blijft een grote vraag, waarbij de meeste mensen, ongeacht hun niveau, vooral kijken, wat doen toppers?
Ja.
En nou ja, inderdaad, je hebt gelijk, hè. Toppers worden de laatste jaren echt heel goed begeleid.
Ja, kijk maar naar Visma, die hebben een speciale voedingsapp, alles
Precies.
wordt afgewogen.
Ja. Nou, en die app die heb ik een paar jaar geleden nog echt negatief beoordeeld, hè, voor recreanten. Van nou, dit slaat echt nergens op. Dit
nee, waarom vond je dat dan?
Nou, omdat ik als fietser adviezen kreeg waarvan ik dacht, nou, dit is niet zo goed. Nee. Dus en wat we denk ik soms vergeten is, ik ben gewoon een recreant. Ik fiets 3 keer per week gemiddeld. Ja, dan hoef ik niet te eten als een topper. En dat is voor de meeste Nederlanders zo, die af en toe eens lekker op hun fietsje knallen en op zondag voor de plaatsnaam bordjes gaan. Die moeten vooral gewoon ook bedenken van, laat ik in de basis gewoon zorgen voor een goed eetpatroon. En ja, dan kan je wel naar de toppers kijken van wat die tijdens een wedstrijd eten. Maar jouw dagelijkse of je wekelijkse rondje op zondagochtend heeft daar niks mee te maken. Dus stel daar vooral vragen bij. Van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat ben ik aan het trainen?
Als je kijkt naar de vragen die voor binnenkomen, gaat het inderdaad vaak over ja, wat moet ik nou eten? Maar zie je nog ook een verandering in van andere onderwerpen? Die ik zag bijvoorbeeld, ik heb wat fietsmagazines doorgebladerd. Er kwamen dingen voorbij over vegan eten.
Ja.
Hoe doe ik dat in combinatie met sporten? Slaapproblemen. Heel veel over darmen.
Ja, maar dat is ook denk ik een van de grootste problemen waar fietsers tegenaan lopen en eigenlijk alle duursporters. Met name als je heel veel koolhydraten eet, als je heel veel traint, ja, dan loop je eigenlijk vaak tegen die maag-darmklachten aan, omdat dat ervoor zorgt dat je niet lekker kunt trainen of dat je niet goed kunt presteren. Als je een bekend voorbeeld is, als je de marmot rijdt, dan een strandje op de Galibier, dat is de derde berg, met vaak maag-darmklachten. Ja. Dan word je misselijk, omdat je te weinig hebt gedronken bijvoorbeeld en te veel hebt gegeten.
Ja, misschien te veel jelletjes naar binnen hebt gewerkt.
Precies. En dat is allemaal heel voorspelbaar. En toch gebeurt dat ieder jaar weer en krijg ik daar ieder jaar weer vragen over.
Hey, daar gaan we natuurlijk ook nog verder over hebben. Maar voordat we de diepte ingaan, hè, misschien is het toch goed om een lesje voedingstermen te doen voor dummies.
Nou,
want we gebruiken natuurlijk heel veel sportvoeding.
Ja.
En dan wordt er gekeken naar, er staat op verpakkingen termen als glucose, fructose. Je ziet de laatste tijd heel veel over de 2-1 formule.
Ja.
En corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Je hebt hypotonen, isotonen. Maar wat is eigenlijk glucose en fructose?
Dat is eigenlijk glucose en fructose, dat zijn de suikers die er zijn. Meer zijn er niet. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Je hebt dan ook nog galactose, dat is melksuiker. Ja. Maar laten we die maar even vergeten. Maar glucose en fructose zijn eigenlijk de bouwstenen van alle koolhydraten die er zijn. Dus of je nou honing neemt of gewoon tafelsuiker, dat is bietsuiker of rietsuiker of palmbloesemsuiker. Het bestaat allemaal uit de bouwstenen glucose en fructose. En hoe kleiner die stukjes suiker zijn, dus glucose en fructose zijn de enkele suikers, hoe zoeter het smaakt. Dus als je bijvoorbeeld maltodextrine, dat bestaat uit een paar moleculen glucose aan elkaar, dat smaakt al wat minder zoet. En bijvoorbeeld zetmeel, wat er in brood zit, dat is een ketting van glucose. En dat smaakt al veel minder zoet. Maar ga je een boterham bijvoorbeeld in je mond 40 keer kauwen, je kan het een keer proberen thuis, dan gaat het steeds zoeter smaken, omdat je...
Ah, dat is een leuk proefje voor morgenochtend bij het ontbijt.
Ja, als je het dan goed doet, dan, dit is even onsmakelijk, dan zou je een hap moeten nemen, dat 40 keer moeten kauwen en dan weer op je bordje leggen. En dan een nieuwe hap en dat naast elkaar even proeven, dan is die gekauwde hap veel zoeter dan de ongekauwde hap. En dat komt omdat je spijzen, of je enzymen in je mond, dus van je in je speeksel, die gaan het al in stukjes knippen. Dus daarom gaat brood steeds zoeter smaken.
Die ga ik onthouden voor morgen. Hey, en als je het dan hebt over die glucose en fructose en die 2-1 formule.
Ja.
Wat is dat?
Nou, het mooie van glucose is, dat neem je heel actief op. Dat wordt vrij snel opgenomen. Fructose neem je passief op. En dat gaat via een andere route. En nu is het zo dat je van glucose ongeveer zo'n 60 gram per uur opneemt, gemiddeld genomen. Er zijn mensen die nemen wat meer op en mensen die nemen wat minder op. Maar fructose gaat via een andere weg. Dus als je een combinatie maakt van glucose en fructose, kun je per uur meer opnemen. Dus dat is die 2-1 formule. Ja. Dat is ongeveer 2 delen glucose. Hè, dus die 60 gram gemiddeld genomen. En dan 30 gram fructose. En dan kom je op 90 gram in die doorslessers. En dan kun je dat per uur opnemen.
Zeg maar dan, en dan is die 90 gram even weer voor dummy taal, 90 gram koolhydraten.
90 gram koolhydraten. Of eigenlijk 90 gram suiker.
Ja, omdat daar natuurlijk zeker de laatste paar jaar continu wordt op ingezoomd. Ja. Hoeveel koolhydraten kan je dan per uur opnemen?
Dus dan kun je die hoeveelheid verhogen. Dus naar 90 gram per uur. En dat is in sommige gevallen heel interessant. Dus echt als je heel intensief aan het sporten bent en echt moet presteren, dan kan het interessant zijn om meer op te nemen. Want als je meer op kunt nemen, betekent het dat je de voorraden in je spieren minder hoeft aan te spreken.
Ja. En, ja. Want dan ga je over naar verbranding van...
Nou ja, tijdens het sporten ga je het spierglycogeen. Ja. En glycogeen is in feite ook een hele lange ketting glucose die in je spieren zit opgeslagen. Die ga je ook verbruiken. En je wil eigenlijk met die voorraad zo lang mogelijk gaan doen. Want ja, op moment, zoveel koolhydraten heb je niet. Je hebt voor 1,5, nou maximaal 2 uur aan koolhydraten in je spieren zitten. Of in je lichaam zitten. Dus daarom moet je aanvullen op het moment dat je langer intensief presteert. En als je dus die hoeveelheid nog een beetje kunt ophogen met fructose, dan kan dat interessant zijn. Zeker als je echt heel veel verbruikt.
En dan de term hypotone versus isotone.
Ja. Nou, hypotone betekent gewoon heel weinig opgeloste deeltjes in de vloeistof. En dan minder deeltjes in oplossing dan wat er in jouw cellen en in je bloed opgelost is. Hypertoon betekent dat er meer is opgelost. Dus dat is een sterke, of een hele zoete oplossing. En isotoon betekent eigenlijk gewoon niks anders dan dat er zoveel suiker en zout in zit dat er aan opgeloste deeltjes, dat dat vergelijkbaar is aan wat er in je lichaam rondzwemt.
Dus isotonen, dat zijn de meeste sportdranken. Die zijn ook makkelijker op te nemen.
Die neem je makkelijker op en die zorgen ook dat je niet uitdroogt. Want een hypertone, dus heel veel opgeloste deeltjes, zorgt eigenlijk ervoor dat je vanuit je lichaam vocht richting die vloeistof gaat brengen om het weer een beetje in evenwicht te brengen. Als mensen het nu nog snappen, want...
Nou ja, dan anders spoelen ze nog even terug en dan luisteren het opnieuw. Maar ik denk dat dat even belangrijk was om daar wel even bij stil te staan. Hè? Want dat zijn natuurlijk, hè, deze terminologieën wordt natuurlijk gewoon heel veel gebruikt. Hè? Ja. Zeker als het aankomt op sportvoeding. Ja. Maar ook als het over voeding met sporten in zijn algemeen gaat.
Nou, misschien kan ik dan het beste gewoon ook even een voorbeeld geven. Water is een hypotone vloeistof. Hè? Want er is eigenlijk niks in opgelost. En cola is een hypertone oplossing. Omdat er heel veel suiker in zit. Ja.
Hey, duidelijk. We gaan even naar een boodschap van onze partner. Haal voordelig je verantwoorde sportvoeding in huis. Want dankzij partner bij Nutrition kun je voor €55 in plaats van €70 het Fiets de Podcast sportvoedingspakket bestellen. Vol met repen, 1 kilo sportdrank, gels en shots. Zo ben je klaar voor je sportieve uitdaging. Ga naar bij.nl/fietspodcast of check even de show notes en gebruik de code podcast. Hey, als het aankomt op sportvoeding... En je fietst nog niet zo lang. Hoe pak je het dan aan? He, als je simpelweg, je gaat 3 keer in de week fietsen en je wil in het weekend, ga je ook eens een rit maken van een aantal uren. Wat zijn de meest logische stappen als het aankomt op voeding?
Nou, de belangrijkste vraag is toch even van wat is je doel? Ik bedoel, als je... gewoon lekker een beetje toert en er gewoon lol in hebt. Nou, dan zou ik gewoon lekker water meenemen. En misschien nog even een krentenbolletje voor nood. Maar meer heb je niet nodig. Ben je wat serieuzer, dan heb je vaak ook een goed trainingsschema.
Ja.
En dat trainingsschema...
Zeker vanuit met alle trainingsapps of...
Precies. En die trainingsapp of je trainingsschema moet je eigenlijk gewoon gebruiken om te bedenken, wat is het doel van de training vandaag? Is dat rustig trainen? En voor je duurvermogen? Of is het een intensieve training met blokjes om sneller en beter te worden? En op het moment dat jij een rustige training gepland hebt staan van een paar uur...
Ja, in een lage hartslag.
Ja, lage hartslag. Dan zou je eigenlijk gewoon water moeten pakken. Niks meer, niks minder.
En wat doe je dan daarvoor? Stel, ik ga om 10 uur een duurrit van 3 uur doen. Lage hartslag.
Nou, het mooiste is dat je dan ruim 2 uur voordat je gaat fietsen hebt gegeten. En waarom? Omdat dan je insuline gewoon weer laag is. En lage insuline, dat moet ik misschien ook even voor de dummies
uitleggen. Heel graag. Ja.
Insuline zorgt ervoor dat de opgenomen suikers, dat je die gewoon snel richting je spieren brengt of als energie kunt gebruiken. En die insuline wil je laag hebben op het moment dat je een rustige duurtraining doet. Want bij lage insuline kun je vet verbranden. Heel simpel gezegd. Dus op het moment dat je insuline hoog is omdat je net gegeten hebt, kom je eigenlijk niet bij je vetvoorraden. En een goede vetverbranding is in feite het doel van een lange duurtraining. Ja. Dus het mooiste is als je dan een paar uur van tevoren gegeten hebt. Nou, zo ruim 2 uur van tevoren. Je kunt ook gewoon het nuchter gaan doen. Mag ook. Gewoon een koffie en op de fiets stappen.
Is dat voor veel fietsers verantwoord om daar zo mee te beginnen?
Ja, de grote grap is dat ik een paar jaar geleden... Nou, dit zal wel 10 jaar geleden zijn. Heb ik het met Adrie van Diemen wel eens over gehad. En die zei, nee, dat moet je echt afraden. Want er komen mensen met koppijn terug. En dat maakt meer kapot dan je lief is.
Ja, ze moeten ook niet zomaar flauw vallen langs de kant van de weg natuurlijk.
Maar de gedachte daarover is echt inmiddels drastisch gewijzigd. In feite zou een nuchtere training voor iedere serieuze fietser gewoon wekelijks bijhoren.
Ja.
Dus stap gewoon eens uit je bed met een kop koffie of zonder kop koffie op je fiets en ga gewoon eens lekker een uurtje peddelen. En kijk eens wat dat met je doet. Want als je dat niet kan, dan heb je daar gewoon een wereld te winnen.
Ja.
En dat betekent dus ook met die duurtraining, ga maar gewoon met water fietsen, want dan... Kun je bij je vet, dan ga je vet verbranden. In feite moet iedere fietser die zichzelf een beetje serieus neemt, gewoon 4 uur rustig kunnen fietsen op alleen water.
Okay. Ik zie een grote uitdaging voor mij, want het zit zo in mijn systeem van, ook met een duurtraining, toch continu wat te blijven eten. En drinken natuurlijk.
Ja, dat is echt heel jammer. En nou ja, dat is eigenlijk de laatste...
Ik denk voor heel veel fietsers, hè?
Ja, dat is absoluut waar. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is van de afgelopen 10 jaar. In alle stukjes die ik schrijf, dat ik echt probeer over te brengen... dat de meeste fietsers, en dan heb ik het niet over de toppers... maar echt de meeste fietsers, die eten gewoon veel te veel op de fiets. En dat gaat eigenlijk ten koste van hun doelen.
Want wat gaat het mij opleveren dan? Stel dat ik inderdaad zeg, oké, ik ga... Eens een keer proberen nuchter trainen, een uurtje peddelen. Maar inderdaad, die duurtraining, vooral focus inderdaad... ook echt in die lage hartslag te blijven, D1. En eigenlijk niet te eten.
Nou, op het moment dat jouw vetverbranding verbetert... heb je eigenlijk een veel stabielere bron van energie. Kom je veel minder snel de man met de hamer tegen... omdat je minder afhankelijk wordt van die koolhydraatvoorraden in je spieren... waarvan een heel klein voorraadje is... En dat betekent dat je veel meer lol ook gaat krijgen, omdat je eigenlijk veel makkelijker ook kunt springen tussen de koolhydraten en de vetverbranding. Dus de meeste fietsers zijn echt gebaat bij een betere vetverbranding.
En als je dan thuis komt, wat is dan verstandig om zeg maar je voorraad koolhydraten weer aan te gaan vullen?
Nou ja, ik denk dat dat ook wel een bekende ervaring voor je is. Tenminste, ik kan het me nog goed herinneren dat zeker wanneer ik een lange duurtraining heb gedaan, dan het laatste uur, half uur, dan kom ik echt thuis met visioenen van krentenbollen, pannenkoeken,
ja,
ontbijt.
Zeker, alles.
En daarvan dan
weet je hetzelfde
ook,
als je met honger naar de Albert Heijn gaat.
Ja, precies. En dat gevoel, dat geeft eigenlijk al aan. Dat je vooral bezig bent meer richting die vetverbranding te gaan. Dus ja, wat je na zo'n training kunt doen is gewoon goed gaan eten. En gewoon goed aanvullen. Beetje eiwitten, beetje koolhydraten, beetje vocht, beetje vet. En dus gewoon een goede basismaaltijd.
Welke fouten moet je dan niet maken?
Nou, dat je je honger laat leiden. En dus inderdaad, zoals ik... Nou, dat is misschien nog wel heel lang geleden. Maar ik kan me herinneren dat ik ook wel eens een hele ontbijtkoek... gewoon achter elkaar naar binnen werkte. Ja. Met het idee, oh, maar dit is nu heel goed voor mij.
Vezels.
Nou nee, vooral suikers. Ja. En dat is, dat is gewoon een beetje jammer. Want je hebt gewoon voedingsstoffen nodig.
Je bent met een boek bezig. Ja. Laten we het gelijk maar eens over hebben.
Ja.
Het grote koolhydraatdilemma.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, eigenlijk heb ik al een tipje van de sluier opgericht. Hè. We zijn de meeste fietsers zijn heel erg gericht op die koolhydraten. Kijken vooral wat toppers doen.
Ja.
Terwijl mijn motto bijna is, don't try this at home. Zoveel koolhydraten als zij eten. De focus ligt daar nu weer gigantisch op. Maar het is een heel wankel evenwicht. En dat zie je ook in de topsport. Wat je moet doen op het moment dat je maximaal koolhydraten aanvult en daarvan afhankelijk bent, betekent dat je moet zorgen dat je niet te veel binnenkrijgt. Want te veel binnenkrijgen, dat geeft maag-darmklachten, acuut. Die fructose, 40% van de Nederlanders kan niet zo goed tegen fructose, dus dat kan klachten geven. Maar nou ja, Tom Dumoulin is een heel goed voorbeeld, die eigenlijk altijd met maag-darmklachten liep. En ik wil niet zeggen dat ik de oorzaak weet, maar ik weet wel dat hij heel erg uitgedaagd werd door de grote hoeveelheid koolhydraten die hij moest eten, de grote hoeveelheid energie. En dan werd er wel gezegd van ja, het vezel beperkt. Hè, want vezels kunnen ook weer voor maag-darmklachten zorgen. Maar ik heb het gewoon eens uitgerekend dat als hij tijdens de tour zo'n 7000 kilocalorieën moet eten.
Tijdens een rit.
Ja. Tijdens zo'n dag.
Ja.
Dan kan je wel vezelbeperkt willen eten. Maar zelfs vezelbeperkt krijg je 40 gram vezels binnen ongeveer. En 40 gram, dat is een heleboel. De gemiddelde Nederlander krijgt 15 gram vezels op een dag binnen. Dus 40 gram vezel beperkt, nou, dat is nog steeds heel veel. Dus dat, daar zit een ongelooflijke uitdaging in. Wat ga je eten? Hoe voorkom je maag-darmklachten? En nog veel belangrijker, hoe voorkom je dat je niet te weinig gaat eten? Want dan kom je de man met de hamer tegen. En daar zien we natuurlijk ook heel veel voorbeelden.
Maar dat wankelen evenwicht. En dat is denk ik ook, ik weet niet anders. En ik heb het ook wel eens tijdens wedstrijden meegemaakt. Dat je te weinig eet en te weinig drinkt. En dat die man met de hamer komt.
Ja, dat hebben we allemaal een keer meegemaakt.
Dus dat is dan elke keer natuurlijk, dat wil je niet. En dat is dan ook weer een week op koor. Waardoor je de volgende keer denkt, ik moet nog meer gaan eten.
Ja, dat is zonde. Want dat nog meer eten, nou ja, als je te weinig at, dan is dat een slimme boodschap. Maar zoals gezegd, de meeste mensen eten te veel. En dat betekent dat je op een gegeven moment ook gewoon maag-darmklachten krijgt. En dat bedoel ik dus met dat wankele evenwicht, wat heel erg zonde is. Dus wat ik nu eigenlijk heb geprobeerd, nou ja, mijn boek is nog niet af. Het komt dit najaar uit.
Dit najaar.
Is dat er meerdere keuzes zijn die vaak, zeker voor sporters die zichzelf serieus nemen boven de 35, een strategie vormen die veel interessanter is. En dat is bijvoorbeeld dat je...
Ja, hoe zou je dan die strategie eens... Neem ons daar eens mee. Van wat is dan een goede voedingsstrategie? Zeker als het aankomt op bijvoorbeeld een gravelwedstrijd van 4 uur. Of je gaat een marmot doen. Hè, nou, daar zit je ook... Zo 8 uur of 9 uur zit je op de fiets.
Nou, wat nu de toppers doen is maximaal koolhydraten aanvullen.
En die kunnen soms wel meer dan 100 gram per uur aan koolhydraten.
Precies, met fructose, glucose of maltodextrine bijvoorbeeld. En dat is een prima strategie als je topper bent en heel goed begeleid wordt. Maar voor er is onderzoek gedaan naar subtoppers en elite atleten boven de 35. Daarvan was door die strategie al 35% ongeveer prediabeet. Dus met hele hoge insulinewaardes. Dus dan ga je steeds meer insuline aanmaken om die boel aan suikers op te ruimen. En prediabetes, dat is, leidt uiteindelijk tot diabetes, maar ook tot heel veel andere leefstijlgerelateerde klachten, waaronder kanker, erectieproblemen, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, maar ook depressie en angsten. Dat is schrikbarend. En dat is dus.
Ik vind het wel angstig dit.
Ja, maar dat is dus in feite.
Want wat voor onderzoek was dat? Hè? Want ik denk dat voor heel veel luisteraars dit super herkenbaar is, dat we natuurlijk heel veel suiker nemen.
Ja.
In ons dagelijkse consumptie, consumeren van suiker. Maar inderdaad ook tijdens het sporten natuurlijk.
Ja, en dan volgen we eigenlijk die toppers die heel goed begeleid worden. Die nog een heel jong lichaam hebben en nog heel veel aankunnen. Maar in feite is de strategie met heel veel suikers eten een strategie die uiteindelijk leidt tot gezondheidsklachten. En daarbij kunnen we dus wel blijven doen wat we deden op ons 25ste. Maar moeten we eigenlijk zorgen dat we beter weten wat we aan het doen zijn. En al die jongens die maar winegums blijven eten en boterhammen appelstroop, ook richting hun 60ste, die zijn gewoon niet zo lekker bezig.
Oké, ik ben niet zo lekker bezig. Ik moet het anders gaan doen, dat hoor ik al. Want ik hou van wijngums. Of die bloks die ik inderdaad met zoveel gram koolhydraten die je lekker kan in je mond kan stoppen tijdens het fietsen. ontbijt doe ik graag inderdaad met brood met appelstroop of pindakaas.
Oh jeetje, ja, ik ben ook niet zo tactisch. Hè? Dat hadden we misschien van tevoren even moeten bespreken.
Nee, helemaal niet. Juist niet. Dit is juist hartstikke goed. Want ik wil juist hier wat van leren. En ik denk ook dat luisteraars hier ook het een en ander van kunnen opsteken. Omdat het natuurlijk ook wel heel lastig is om ook een ander geluid, denk ik, te horen.
Nou ja, want je vroeg al van wie is dit onderzoek? Ja. Nou, dit is van onder andere Tim Noakes en Jeff Volek. En dat zijn wetenschappers die eigenlijk al jarenlang kijken naar een strategie zonder al die koolhydraten. Ja. En dat werkt ook heel goed. Er zijn een heleboel goede atleten die het helemaal niet op zoveel koolhydraten doen. Nou, dan heb je eigenlijk ook weer heel veel verschillende keuzes om dat aan te pakken. Een van de strategieën, en ik noem meteen maar even de meest extreme, is het ketogene dieet. En dat is iets wat ik eigenlijk, nou, ik probeer iedereen te verleiden om dat gewoon eens een tijdje te proberen. Gewoon
het alleen ketogene nog, dieet, ja, alleen dat is weer eentje voor de bingo. Ja, precies. Maar wat is het?
Ja, voor de dummies. Dit is sowieso een uitleg die nodig is, omdat het heel veel vragen oproept, zelfs bij artsen. Het ketogene dieet houdt eigenlijk in dat je onder de 25 tot 50 gram koolhydraten per dag blijft. En de gemiddelde Nederlander zit op zo'n 300, 350 gram koolhydraten. En dat gaat voor toppers naar nog veel meer. Ja. Dus dat is heel weinig koolhydraten per dag. En wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk een soort vorm van vasten, waardoor je vetverbranding enorm gestimuleerd wordt. Maar je gaat ook nog wat anders doen. Je komt in een fysiologische staat, waardoor je lever ketonen gaat maken. Nou, die ketonen kennen we natuurlijk.
Ketonen. Ja. Ja. Jumbo-Visma.
Precies.
Ineos.
Sky. Ja. Of nou, Ineos moet ik zeggen. Maar Sky had er toen heel veel...
Hebben iedere keer een podcast, toen nog met Benjamin, heb je ook toen over de duiding van ketonen en wat het doet.
Ja, leuk. Ja, moet ik nog maar eens een keertje terugluisteren. Maar in ieder geval, die ketonen, die zijn een energiebron voor je hersenen die ze heel graag hebben. Want die geeft veel minder schade dan het verbranden van glucose. Dus dat betekent dat er nog veel meer gebeurt dan alleen maar dat het als brandstof dient. Het is ook een soort hormoon die ervoor zorgt dat je sneller herstelt, maar ook meer focus krijgt en een veel stabielere energie de hele dag door hebt. Ook omdat je vetverbranding heel veel verbetert. Dus het is sowieso niet alleen interessant voor fietsers, maar voor een heleboel mensen is het gewoon een manier van eten die ze helpt. Ja. Ook bij psychische klachten, bij diabetes, in ieder geval wat het doet, is dat het eigenlijk je lichaam een nieuwe metabole variant geeft, waardoor het ook flexibeler wordt. En daarnaast voor een hoop mensen van een hoop klachten afhelpt. Maar voor fietsers is het interessant, want ik volg het nu zelf een paar jaar, het ketogene dieet. En dan moet ik even zeggen waarom ik dat doe. En dat is weer een heel verhaal. Misschien nog eens voor een andere podcast.
Als je boek uitkomt, kun je dan nog inderdaad daar...
Maar ik ben ermee begonnen omdat het bleek dat ik daardoor geen migraine meer heb. Dus dat was voor mij een hele belangrijke reden om het vol te houden. Maar ik vond het wel spannend hoe dat dan zou gaan met fietsen.
Ja.
En... heel verrassend. Ik heb een van de eerste tochten die ik deed was een 4 uur durende graveltocht in Limburg met een hoop klimmetjes. Ja. En ik ging eigenlijk steeds beter fietsen. Dus op een gegeven moment de mannen bij wie ik in het wiel zat, die zaten in mijn wiel, want ik kon gewoon doorbuffelen. En moet ik wel bij zeggen, dat was niet na 6 weken keto-dieet. Toen was ik al wat langer geadapteerd. Hè, want die adaptatie, dus het omschakelen naar ketonen en vetverbranding, dat kost wat tijd. Je mitochondriën, dus dat zijn de energiefabriekjes in je spiercellen, die moeten zich aanpassen. Maar dat kunnen ze heel goed. Daardoor word je ook flexibeler in met wat je kunt verbranden. En dat
werkt voor jou dus heel goed.
Niet alleen voor mij. Want ik heb natuurlijk met mijn overtuigingskracht een aantal mensen in mijn omgeving.
Dat vraagt natuurlijk wel heel veel. Hè? Want je moet natuurlijk dan wel een behoorlijke switch gaan maken in je dagelijkse voedingspatroon.
Ja, het is even wennen. En dat vond ik in het begin zelf best lastig. Van wat ga je dan eten? Maar nou, dat is samenvattend, zoals mijn zoon een keer zei. Ja, mam, jee, jij eet nu alleen nog maar de lekkere dingen op je bord. Maar ik eet dus geen pasta meer, geen brood dus niet meer, geen rijst.
Die koolhydraten, die heb je geschrapt.
Nee, maar goed, voordat we het nu helemaal over mij gaan hebben.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè. Als het dan aankomt op dat koolhydratenverhaal, het maximaliseren van koolhydraten, een alternatief ervoor, zonder om inderdaad helemaal terug te gaan naar die andere kant, naar een ketogene dieet. Maar hoe vind je als fanatieke fietser, die bijvoorbeeld regelmatig meedoet met een wedstrijd of een Grand Fondo, die balans? Dat wankelijk evenwicht tussen hoe neem ik voldoende koolhydraten, hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende drink, zonder inderdaad te riskeren dat ik last krijg van mijn maag.
Nou, dat betekent sowieso toch uitproberen. En kijk, we kunnen nu wel zeggen van, nou ja, dat ketogene dieet is heel extreem. Daar wil ik nog wel.
Nee, vanuit mijn perspectief, want ik bedoel, ik verslind koolhydraten.
Ja. Maar het lijkt nu extreem, omdat we met z'n allen een beetje opgevoed zijn met het idee, we moeten heel veel koolhydraten eten. Maar vroeger, en dan heb ik het nou niet eens over, dat gaat over honderden jaren terug, kwam het regelmatig voor dat we moesten vasten of dat er geen eten was. Of dat we 's winters geen knollen en bollen hadden. Of aardappelen waren er toen ook nog niet. Dus
Was minder voorhanden, minder keuzes.
Precies, dus we waren toen vaker in ketose, zoals dat dan heet, dan nu. Want nu is er constant voedsel beschikbaar. Ja. En dat koolhydraatrijke eten is ook nog eens heel erg goedkoop. Dus dat maar wat ik nu tegen sporters zeg, van oké, we hebben deze keus, we hebben deze range van maximaal koolhydraten tot geen koolhydraten. Ga dat eens gewoon verkennen. Want kijk eens wat het je oplevert. Maar het maakt je ook een stuk flexibeler. Dus je hoeft niet, zoals ik nu, jarenlang dat keto-dieet te volgen. Je kunt het ook eens gewoon een paar weken doen. En dat maakt je al flexibeler. We hadden vroeger het sportvasten. Ja, dat is in feite ook een vorm daarvan. Waardoor je eigenlijk net wat flexibeler wordt. En het leuke is, op het moment dat je daarmee gaat spelen, krijg je ook meer vertrouwen erin dat het kan zonder die koolhydraten. Dus zeker voor mensen die, laten we zeggen, boven de 35, die niet meer maximaal en op de seconde moeten gaan presteren. En die dus die wel hele goede prestaties leveren, maar het niet van een eindsprintje hoeven hebben. Ja, die zouden daar zeker eens mee moeten experimenteren. Want de verhalen nu om mij heen, die zijn heel veelbelovend. Mensen die gewoon weer beter gaan presteren, die weer betere PR's, die PR's halen, die langer door kunnen gaan, die sneller herstellen. Dus dat is een heel interessant idee om daar gewoon eens mee te experimenteren. Voor alle mensen daartussen, die zeggen van, het is allemaal wel best, maar ik ga echt niet mijn brood opgeven. Bedenk dan vooral, wat ga ik doen vandaag tijdens de training? Ga ik rustig trainen of ga ik intensief? En dat betekent dat er veel minder trainingen zijn waarbij je echt goed moet aanvullen. En neem altijd een noodvoorraadje mee. Ik heb tijdenlang een jelletje in mijn fietsshirt gehad en dat waste ik iedere keer weer mee. Want die bleef gewoon zitten, die had ik nooit nodig. Maar ik had hem wel bij me als ik moest fietsen.
Wat zijn nou de meest gemaakte fouten dan van fietsers gedurende een wedstrijd van een aantal uur? En dan op het niveau fanatieke fietsers.
De fouten worden niet gemaakt tijdens de wedstrijd. De fouten worden met name gemaakt in de periode daarnaartoe. Het idee dat je dus heel veel koolhydraten nodig hebt.
Het koolhydraat stapelen zelfs, een paar dagen van tevoren.
Bizar, daar krijg je alleen maar zware benen van. En het klinkt heel belegen en vanzelfsprekend, maar zorg vooral voor een goed eetpatroon met veel onbewerkte producten. Waardoor je ook gewoon heel veel voedingsstoffen binnenkrijgt, want die heb je nodig voor je herstel.
En dan heb je het over groenten.
Ja, maar ook onbewerkte granen, peulvruchten, gewoon lekker veel plantaardig. En dan kun je zo'n 1-2 dagen voor een inspanning die je heel belangrijk vindt, kun je nog eens even vezelbeperkt gaan eten. Dat scheelt gewoon weer 1-2 kilo aan darminhoud, om maar wat te noemen. Dus ja, dat is een slim idee. En dan kun je inderdaad zorgen voor veel koolhydraten tijdens het fietsen, als je dat graag wil, en veel vocht. En dan kun je het doen met een commerciële doorslesser. Je kunt ook zelf wat maken, maar ga daar vooral ook even mee oefenen tijdens een intensieve training. Want het is altijd weer, ja, toch wennen. Wat vind je fijn om te eten? Het is ook een beetje oefenen. Want op het moment dat jij een wedstrijd doet, ja, dan kun je van alles bedenken van tevoren. Maar dat moet je wel geoefend hebben. Omdat op het moment tijdens dat je echt gewoon maximaal inspant, dan kun je een simpel sommetje al niet eens meer doen. Laat staan zorgen dat je op tijd eet en drinkt. Dus daar moet je wel mee geoefend hebben.
Als mensen meer info willen vinden over jou, maar ook inderdaad over bijvoorbeeld het dieet wat jij bijvoorbeeld volgt, of andere tips, waar kunnen ze terecht? Heb je een website?
Ja, ik heb wel een website, maar er staat eigenlijk alleen maar verouderde informatie op. Dus laat ze volgen op volgen op LinkedIn. Dat vind ik leuk.
Gewoon en dan op jouw naam?
Ja, Ineke Kootstra. En dan mogen ze me ook best wel eens een vraag stellen. Kan ik hem weer gebruiken voor fietsen?
Zeker. En inderdaad, natuurlijk ook gewoon maandelijks kunnen ze je terugvinden in Fiets Magazine.
Ja.
Hey, we gaan hem afronden. Ontzettend bedankt, Ineke. Ik heb veel van je opgestoken. Het zet me ook aan het denken over mijn huidige voedingspatroon. En ook wat ik wat ik eet tijdens, maar ook voor. Dus ik kan er zeker wat mee. We gaan je boek afwachten. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 72 over voeding met Ineke Kootstra. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijker te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf fietsen!